Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve broeders en zusters hier in Mookhoek. Kent u de Giboniet? Achitofel. Dat is een man die aan het hof van David was opgeklommen tot een van Davids beste vrienden. Zijn vertrouweling puur zang. Een man met een scherpe blik, een knappe kop, wijs, bekwaam van geest. Zijn oordeel, zegt de Bijbel, woog even zwaar alsof het rechtstreeks van God zelf kwam. Op het toppunt van zijn raad, van zijn macht, was hij eerste raadsheer van de koning. Hij hoefde ook niet meer, als hij maar nummer 1 was en nummer 1 bleef. En hij verkeerde dag in dag uit met David. En dan op een zwarte dag, dan komt daar Absalom, die van zoon tot vijand is geworden. Van troonpretendent tot troonconcurrent. En Achitofel die bekijkt dat hele gebeuren zo is en die overweegt dat en die wikt en weegt en kiest dan partij voor Absalom. Dat leek hem wel het beste en het meest wijze. En het meest gunstig voor zijn toekomst. En dan geeft hij een advies, een raad, de raad van Achitofel, om met 12.000 man die onttroonde vluchteling David te achtervolgen, uit te putten en uiteindelijk te vangen en te doden. Absalom vindt het een uitstekend idee, maar die vraagt eerst nog advies aan ene Hussai. En die adviseert anders. En Achitofel krijgt geen gehoor. En dan blijkt de ware aard van Achitofel. Hij is zo in zijn eer en in zijn eigen dunk aangetast dat hij somber wordt. En als hij dan ook nog eens merkt dat David weer wat sterker wordt, dan is zijn paradijs onherstelbaar verloren en zijn toekomst gaat stuk, want hij heeft niets meer te winnen, nog bij David, nog bij Absalom. Het wordt nacht en woestenij in zijn hart en in zijn ziel en dan zadelt hij zijn ezel, vertrekt uit Jeruzalem, regelt thuis nog een paar zaken, neemt een strop, doet hij om zijn hals en verhangt zich. En al lezend komt die Achitofel mij steeds meer voor als een soort profetie van Judas. De meerdere David, koning Jezus, is in Betanië, waar hij zojuist is gezalfd door Maria, maar in en achter Maria door de Heere zelf, voor zijn begrafenis. We hebben daar 2 weken terug over gehad. Het zijn er nog 12 die bij hem zijn. Judas uit de aard dacht aan die kostbare nardesalf, zonde van het geld, daar had ik dit voor kunnen kopen en dat voor kunnen kopen. De letter van de wet en het ik stonden centraal en hij riep het uit, waartoe dit verlies, waartoe die verkwisting? Jezus dacht alleen aan die vrouw. En aan haar boete en aan haar geloofsbelijdenis, haar aanbidding. En zacht maar beslist heeft die Judas en die 12 terecht gewezen. Handen thuis, mensen, en monden dicht. Laat af van haar. Dat is geen verkwisting, geen verlies. Dat is nou precies wat de heilige wet vraagt. Goede werken doen, wel, dit is het goede werk. Geloven in mij. Die de Vader gezonden heeft. Met een verbroken hart en een verslagen geest belijden. U bent het een en het al, u mag over mij beslissen. Ze heeft als het ware de strop om de eigen hals gedaan. En het eind geeft ze in Gods handen. Trekt u het maar aan, ik verdien te sterven. Maar hij trekt het niet aan, hij hangt het om de nek van Jezus, de Christus, de zaligmaker, de verlosser. Daar zitten ze allemaal in dat huis, Simon, de leproos, de genezen melaatsen. Daar zit Lazarus, de opgewekte dode. Daar zit Martha, de dienende liefde. Daar zitten die discipelen, niet begrijpende oppervlakkigheid, en Judas, de slimme man van Kariot in Juda. Judas, beleider, betekent dat, of prijzer, of godlover. Judas, de man van het dodelijke ik, in dienst van de letter van de wet, Satans knecht, zoon van het verderf, van het ongelovig denken en het onwedergeboren redeneren. Zij deden goed werk aan mij, Judas. Spanning ten top daar. Crisissfeer in het huis van de aanvechting. En Jezus stelt daar eigenlijk een vlijmscherpe en diepborende vraag. Wat ben ik u waard? Maria, ben ik alles waard, maar u, Simon, en Lazarus, en Maria, en Thomas, en Petrus, en Filippus, en noem maar op, wat ben ik jou waard? Wat wilt gij, zo ik gericht als je bent, wat wilt gij mij geven? En die vraag snijdt door merg en been en scheidt harten en zielen van een die koning der koningen vraagt om onze hulde, om onze aanbidding, om onze eer. Hij vraagt om je geloof en je vertrouwen, om je hele ik, om je hele leven. Hij vraagt om je hart, geef mij uw hart. Want de armen hebt ge immers altijd bij u, die zijn er al vanaf het begin van het eind, die zullen blijven tot de laatste dag. Maar mij hebt u niet altijd bij u, maar 33 jaar. Eigenlijk maar 3 jaar in het openbaar. Judas, jongen, hoor je het? Christus vraagt om je capitulatie, om je totale, finale overgave. En dan moet u weten, lieve mensen, dat in het Oude Testament de kroningsplechtigheid van een koning verschillende elementen kent. De zalving, de huldiging, de intronisatie of de troonsbestijging en de eerbewijzen van de voornaamste hoffunctionarissen. De troonsbestijging, dat kun je allemaal vinden in Johannes 19, daar staan ook een aantal preken op de website over mijn preken die binnenkort van gang gaat. Eerst er al, maar die wordt officieel gelanceerd. Die hele serie over de kruisiging. De zalving zagen we 14 dagen geleden. Nu is het moment van de huldiging, de proskunese in het Grieks. En proskunese betekent pros is op en kune is knie. Je hoort dat nog in dat woordje knie, kune. Proskunese is door je knieën gaan, op je knieën gaan. Doen we dat nog wel eens eigenlijk? Vroeger was het heel normaal, voordat je naar bed ging, ging je op je knietjes aan je bed liggen. En dan ging je bidden. Tegenwoordig ben ik bijna niemand dat meer. En het draait vooral om Judas. Hij heeft immers geroepen, verkwisting. Zonde van dat geld, blijf je daarbij, Judas, Judas. Wat mogen we verwachten van Judas? Wat mag Christus verwachten van Judas? Nou, veel toch. Laten we maar eens even eerlijk zijn, alles op een rijtje zetten. Had hij zich niet aangetrokken gevoeld tot Jezus? Had hij niet alles verlaten om zijnend wil? Dat deed hij dan toch maar. En is hij niet gebleven toen zoveel Jezus verlieten in Capernaum? Wilt gij lieden ook niet heen gaan? Nee, hij niet. En hield hij het niet al 3 jaar vol met de geldkas en als penningmeester van de kerkrentmeesters, laat ik maar wat zeggen? Heeft hij niet vele malen gebeden? Heeft hij het evangelie niet verkondigd? Heeft hij niet voor Jezus gepleit en van hem getuigd? Heeft hij geen wonderen gedaan en tekenen gedaan in de naam van Jezus? Heeft hij zelfs niet duivelen uitgeworpen? Nee, zeg niet te snel wat negatiefs over Judas. Wie van ons heeft zo'n staat van dienst? Slechts één ding, een dief, zegt Johannes. Judas buk dan toch. Proskune op de knieën. Christus, ook jouw Christus. Jezus, ook jouw heiland. Nu is het moment suprême. Je moet nu na die zalving, na die roep de waarde van Christus bepalen voor jezelf. Wat is hij jou waard? En Judas denkt. En Judas rekent. En Judas pijnt. Kom dan toch, man, gooi je begeerte en je geldgierigheid overboord. Laat je ik nou toch los. Kies dan toch voor Jezus. Kies het leven. Verlies je aan hem, zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, Judas, maar laat u leiden. Verhard je niet in de heerschappij van de boze, verstok je niet in de macht van het kwaad. Laat u leiden. Door deze Jezus, door hem in wie woord en geest wonen en tronen, door hem in wie God verzoenend tot je wil komen. En komt door deze overste leidsman. En met het evangelie en met die oproep komt hij vanmorgen in Mookhoek. Bepaal nu maar eens op dit moment met Judas de waarde van je zaligmaker voor jezelf. Wat is die je waard nu? Want het evangelie kent geen morgen en geen gisteren. Het is het heden van de genade. Luther zei, bekeert u 1 uur voor uw dood. Hoe weet ik nou wanneer ik sterf? Precies, daarom moet je het maar nu doen. Buig voor hem. Er is zoveel half geloof en slap geloof en er is ook zo weinig kracht en vreugde. En weinig wonderen ook in de gemeente. Omdat er zo weinig echte overgave is aan de Heer Jezus. Dan de teerling is geworpen, Judas heeft gekozen, het is te veel. Dat kost me mijn ik. Hij kiest wel, maar geen hulde, maar haat. Waarom toch, Judas? Waarom? Velen schrijven het toe aan zijn geldzucht, maar dat is niet waar hoor, die paar centen nog. Die is er wel, die geldzucht, maar de oorzaak zit veel dieper en dat staat ergens in de psalmen ook. Het is gewoon blinde haat. Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat, staat er in de psalmen. Haat tegen Jezus. Haat tegen de waarheid. Haat tegen Gods heilige wet. Die geldzucht is wel een wortel van alle kwaad. Achan, stal van het verbannene en begroefde, hij werd gestenigd. Abimelech vermoorde 70 broeders om alleen aan de macht te komen omwille van het vermogen. Saul hield de beste schapen en zonde de Amalekieten voor zichzelf af en werd vernederd. Gehazi verkreeg met list en leugen een schat van Naaman en werd met melaasheid gestraft. Ja, het is wel waar hoor, geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Het is zelfs, ja, weet u, toen in de oudheid burgemeester Opinius aan degene die hem het hoofd van Gaius Gracchus brengen zou, evenveel geld beloofde als dat hoofd zwaar was. Toen sloeg de slaaf Septimulegus zijn eigen heer dood, Gracchus. Goot kokend lood in zijn hersenpan, stopte dat hoofd weer dicht, naaide dat weer dicht met een vel eroverheen en een schedel en stak het op een staak en liep ermee in triomf door de stad naar Opinius. Van kwaad tot erger, geldgierigheid. En zo gaat het hier nou ook, Judas handelt als een wetsovertreder, maar hij wil dat niet toegeven. Hij wil zijn ongeloof en zonde niet bekennen. Nou doe het maar wel, zeg maar, o Heer Jezus, ik ben niks beter, ik word niks beter, ik ben ook een Judas. Maar toch kan ik u niet missen, mijn Jezus, mijn Heiland, mijn God, ik kan ik niet missen. Geen ogenblik. De waarheid wijst de leugen aan. De hemel ontdekte de hel. En Judas vervalt van geldzucht in wraakzucht. Dat is nou de oerzonde van alle mensen. Van u en van jou en van mij. De oerzonde van Genesis 3. De oerzonde die diep in ons bloed zit. Wij willen goed heten. Terwijl we slecht doen. We willen heilig heten terwijl we onheilig zijn. En al dat gedoe over groeien en bloeien en zo. Ach mensen, wees zo voorzichtig. En oordeel een ander maar niet te vlug. Want kijk nou eens in je eigen hart en vraag het maar als je getrouwd mag zijn aan je man of je vrouw. Of als je kinderen mag hebben aan je kinderen of aan je ouders. Wie ben ik nou eigenlijk? En nou, ach. En dan staat er bij Lucas de Satan voer in hem. De vorst van het leven tegenover de vorst van de duisternis. Ergens las ik ooit dat er een diep in ons binnenste een wild dier huist. En dat de duivel af en toe naar binnen komt om het beest op te hitsen. Zodat we fel tekeer gaan en de zonde raast en tiert. En psychologisch klopt dat natuurlijk niet, maar geestelijk gesproken moet je zeggen, ja, dat is wel waar. Die scheiding der geesten voltrekt zich als het aankomt op de keuze. Voor of tegen Jezus. Satan in Judas, in een mens geschapen in Gods beeld en gelijkenis. Bedoeld om een tempel van de Heilige Geest te zijn. Aangrijpend. Toen ging. Beslissing is gevallen. Voor de zalving bij de overpriesters, de oudsten en de hoge priester, dood. Tijdens en na de zalving bij Judas, dood. Wie kiest over het dwaasde, voor het leven de dood. Daar gaat hij, een van de twaalfde, naar de overpriesters en de tempelhoofdmannen, de strategoi tu hieru, de strategen van het heiligdom. De tempelpolitie zouden wij zeggen. Want ze hadden dienaren die tempelschenners konden arresteren en weg konden jagen. En de Heer Jezus had onlangs de tempel gereinigd van de kooplieden, ook als een tempelstrateeg. En die kooplieden hadden nog een appeltje te schillen met hem. Vol van haat tegen de waarheid en de weg en het leven. Omdat deze Jezus hem zo waardig en zo rustig en beslist had terecht gewezen. Daar staan ze, de kerk, de overheid en de apostel. En ze draaien zo om allemaal, dat ze zichzelf ambtelijk rechtvaardigen, maar ze blameren allemaal hun ambt eigenlijk. Hun heilige van God gegeven ambten. Maar die ambten blijven in ere, maar daardoor staat een mens niet recht voor God. Dat is door je hart, door jezelf, door je geloof, door God in jou. Bewakers van de wet en Gods woord door hun ambt, overtreders tegen de wet, verkrachters van de wet door hun hart en gedag. En de enige rechte koning in Israël heet Jezus Christus. Hij is ons niks waard. Judas gooit er direct uit, wat wilt gij mij geven? Hij wil niks geven. Hij wil alleen maar zichzelf handhaven. Hij wil alleen nog maar wat vangen ook. Wat heeft hij dan met al die andere snuiters gemeen? En ze sjoemelen en ze sjacheren en staan een beetje handje te klappen alsof ze op de koeienmarkt of op de paardenmarkt staan. Jezus getaxeerd. Jezus verhandeld. Jezus verkocht. Jezus verraden. Handje klap om het lam van God. De tempel als de AEX. Prijs, 30 zilverlingen. Een derde van de waarde van de nardes van Maria. En ze vervullen zonder het te weten, Zacharia 11. Dat hebben we gelezen, daar wordt verhaald hoe de goede herder zijn volk wijdt met twee stokken, lieflijkheid en samenbinder. Dat is een moeilijk stukje, dat begrijp je niet als je dat zo leest. Maar dat volk, die schapen willen herders naar eigen smaak en eigen keuze. En dan zegt de goede herder, mooi, dan stop ik ermee. U vraagt er zelf om, nou goed dan, ik laat u aan uzelf over. En hij verbreekt de stok lieflijkheid. En hij zegt, geef me dan maar mijn loon. En als er nou enig geestelijk besef was, als er enig geestelijk benul was, dan hadden ze gezegd, loon, loon, u loon, u krijgt geen loon, u krijgt geen loon. Integendeel. Wij kunnen niet eens zonder u, want dan gaan we als schapen mis en waarachtig verloren. En ten tweede, we kunnen uw werk niet betalen, eenvoudig omdat uw werk onbetaalbaar is. Je vader en je moeder vragen toch niet om loon voor de opvoeding? Wie zal de goede herder kunnen betalen? Dat werk is van oneindige waarde. Want er zit genade in en genade is onbetaalbaar. En ten derde kunnen wij u niet eens betalen. Dat is niet aan ons. Dat is aan hem die u gezonden heeft. Uw vader die in de hemel is. Hij is uw loon zeer groot. Enig geestelijk benul, maar nee, dat is er niet. Ze hebben zijn loon afgewogen en uitgeteld en neergelegd. 1, 2, 3, 30 zilverlingen op de man, op de kop af. Oh, allemaal volgens de wet zogenaamd. Alsjeblieft, goede herder, u wordt bedankt voor uw bewezen diensten. Nou, dat zie je nou gebeuren bij Judas en die priesters en die hoofdmannen. Het is in no time beklonken, 30 zilverlingen. Dat is die ons waard. Dood, wel te verstaan, dood. Dat is zijn verdwijning, niet zijn verschijning, ons waard. Hoort u wat die schapen zeggen? Met die 30 zilverlingen zeggen ze, we kunnen hem missen als kiespijn. Wij lichten onszelf wel bij. Wij gaan onze eigen gang. En ten tweede, wij achten uw werk, o Heer Jezus, totaal niet van onschatbare waarde. Integendeel, het is eigenlijk ons volstrekt waardeloos. Nou ja, die 30 zilverlingen om ervan verlost te worden, oké. En ten derde, wij achten onszelf niet als schapen, maar als heren en meesters. Wij zijn eigen herders. God is niet langer onze koning en dan die prijs, gemeente. 30 zilverlingen, wat lazen we ook alweer. Dat is potverdikkie de schadevergoeding voor een doodgestoten slaaf. Door een koe. Zacht prijsje. Hoe vernedert zich de Heere Jezus in de slavengestalten. Doodgestoten. En blij dat ze zijn, die mensen van dat Sanhedrin. En ze zingen en ze juichen en ze springen en ze zijn zo blij, want er zijn geen stoute. Ach, wat gaat het goed zeg. Nu al een van zijn discipelen, een van die vissers, die domme, lompe vissers, die haken ook al af. Geweldig. Nu kunnen we aan die beweging van Jezus compleet een end maken. En ze maken gauw een afspraak, zodra die kan moet hij de Heer Jezus overleveren, al is het dan nog op het feest, helse blijdschap, Satans vreugde. Hoe anders dan die hengelen blijdschap over ene mookhoeker die zich bekeert. En dan keert Judas weer terug. Dat is wat, moet je nagaan, over de schijn van heiligheid. En dan gaat hij weer meebidden. Meeluisteren, paasgavieren, geldzucht, wraakzucht, geveinsdheid, schijnheiligheid. Judas geschiedenis. En nou niet roepen mensen, oh die Judas toch. En nou niet zeggen, wat een slechte man toch, hè. Want er staat steeds bij een paar keer één van de 12. Hij zat naast Nathanael en naast Filippus en naast Johannes en naast Jacobus. En ze waren allen geestelijk blind. En ze gaven alle Judas gelijk. En ze lieten hem allemaal los. Veroordeel niet te snel. Bij het kruis is er geen één meer te vinden. En als er op aankomt, ik ook niet. Jezus moest overgeleverd worden, leert de schrift. Hij kwam tot het zijne, Maar het leverde hem bewust en moedwillig over aan de Joodse raad. Geef ons maar Barabbas. Hij kwam tot Judas, maar die gaf hem bewust en moedwillig over aan de Joodse raad. Hij kwam tot de Joodse raad, maar die gaf hem bewust en moedwillig over aan Pilatus. Hij kwam tot Pilatus, die gaf hem bewust en moedwillig over aan de soldaten en Herodes. En hij kwam tot de soldaten en Herodes, maar die gaven hem bewust en moedwillig over aan het kruis. Verraad, dat is het karakter van onze zonde. Hij komt tot u en tot jou en tot mij. En dan moeten we niet zeggen, wat zijn wij blij dat hij gekomen is. Ja, dat mag, maar dan moeten we eerst zeggen, wat komt u bij mij, verrader? Wat komt u nou bij mij doen, Heere Jezus? Als u me dood wil slaan, slaat u me maar dood, ik heb het verdiend. En in iedere egoïstische en egocentrische handeling, in elk egoïstisch woord, in iedere diefstal, in iedere vloek, in iedere leugen verraden wij hem. Dag in, dag uit, hoe we met elkaar omgaan, naast de liefhebben als jezelf en God liefhebben boven alles. En nou leer ik weer maar één woordje spellen. Genade Gods, zo rijk en vrij. Geen mens moet zichzelf vertrouwen. En geen mens moet van zichzelf zeker zijn. En geen discipel moet rusten in je geloof. En niemand moet je verlaten op je hart en op je stand voor God en op je goede werken of je vermeende verkiezing, op je gaven en talenten. Wie roemt, roemen in de Heere. En wie vaststaat, zie toe dat hij niet vallen. Het is ons menselijke hart zo eigen om te denken dat we geborgen zijn als we gelovig zijn en opnieuw geboren zijn en een discipel van Jezus en een gelovige christen. En dan worden ze steeds meer christen en ze groeien steeds verder weg van Christus. Het gaat allemaal over mijn christelijk leven. Weet ik veel hoe dat allemaal is. Ik weet alleen maar dat ik in Jezus geborgen ben. God zij dank uit genade alleen. Door genade alleen. En nog eens door genade alleen. Zo leer ik dat spellen. Hoe ouder ik word, hoe mooier dat woord, hoe rijker en hoe voller. Christus alleen, Jezus alleen, Jezus altijd, Jezus overal. Mijn kunnen, mijn willen, mijn geloven moet eraan, helemaal ik moet eraan. Hij kan, hij zal, hij wil in nood, zelfs bij het naderen van mijn dood, volkomen uitkomst geven. Dat is genoeg, mijn genade is u genoeg. Wat ben ik u waard? Wat wilt gij mij geven? Nou, ik zing niet zo vaak meer, neem mijn uren en mijn tijd en zo. Heere, ik heb niks om te geven. Ik heb een zondig leven om u te geven. En ik heb een zondig hart om u te geven. En dan zegt hij, geef mij nou maar je niets zijn. Geef mij nou maar je zondige leven en je zondige hart. En ik neem het alles op mij. Een rechtvaardig en heilig bestaan krijg je ervoor terug. In hem. In hem alleen. Hij geeft. Ach, wij zingen dan, Heer, ik geef mezelf aan u volkomen. Ja, dat... Het is allemaal zo anders geworden als de vroegere theologie. Hij geeft zichzelf aan mij volkomen. Dat is de evangelie. Tot aan ieder van ons. Met bevel tot geloof en bekering. Laat je door dat evangelie. Bij al je gestruikel en je gerommel en je vallen en zo. En bij het dwalen door dit leven heen. Levenslang en stervensdiep troosten. Want zo alleen brengt hij je thuis. Als een Judas, een verloste, o Heer. En nu geen Judas meer. Halleluja! Amen!